Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
In mijn zoektocht naar logica in leidinggeven ontkom ik niet aan het onderwerp verzuim. Voor heel veel leidinggevenden is dat een hoofdpijndossier, om het maar eens even in formele taal te zeggen. Ik heb het ervaren als soms viel het mee en soms was het echt vervelend. En een groot onderdeel van verzuim is, of wordt, volgens mij, een burn-out. Of beter gezegd, het voorkomen ervan. En dan denk ik niet eens bij jezelf, alhoewel, vlak jezelf ook niet uit, maar met name bij jouw medewerkers. En ik ging op zoek naar achtergrondinformatie erover. En ik ben er erg geïnteresseerd in. En ik kwam al snel uit bij een boek dat heet Fucking Druk. Is net nieuw, recentelijk uitgekomen op 9 oktober en geschreven door Thijs Launsbach, een psycholoog, auteur en trainer. En hij geeft in het boek aan wat stress is, waarom zijn we zo druk. En belangrijke en fijne, ook tips voor een rustige en relaxte leven. Hey, weet je, wie wil dat niet? Ik in ieder geval wel. Ik vond het echt een fijn boek en ik kan het je absoluut aanraden. Goed, Thijs Launsbach, even een heel klein achtergronddeel. Hij is een specialist op het gebied van stressmanagement, burn-outs en een rustige leven. En daar schreef hij dus het boek Fucking Druk over. Je mag hem zien als een deskundige in Nederland op het gebied van millennials en burn-outs. Goed, misschien heb je hem gezien in de media. Hij is onder andere verschenen bij Eén Vandaag, Spuiten en Slikken en De Dolende Dertiger. En in de tussentijd, als hij niet op tv verschijnt, dan doseert hij aan de opleiding Psychologie van de UvA in Amsterdam en aan de School of Life, ook in Amsterdam. Hij is tevens eigenaar van het Rustbureau en dat helpt mensen die het druk of te druk hebben om naar een rustiger en effectiever leven te gaan. Nou, dat is allemaal het formele gedeelte. Er zit nog een verhaaltje aan deze podcast vast. Ik was ruim op tijd en ik ben keurig geholpen door Thijs en zijn assistente, Selma. Alleen ik had de verkeerde straat in mijn hoofd. Dus ik heb daar 20 minuten door Haarlem lopen dolen, zweten. En tot aan een lichtelijke paniekaanval van, ja, ik weet het nu echt even niet. En ik ben bang dat het niet doorgaat. En gelukkig was zijn assistent zo lief om mij even de goede kant op te sturen. Dus ik kwam bezweten 10 minuten laat binnen bij Thijs. En toen gingen we van start. Veel plezier erbij. Ik kwam een quote van je tegen, die ga ik even voorlezen. Mm-hmm. Van een lezing van de Universiteit van Amsterdam. Dus je voelt hem een beetje aankomen, jouw begin. Ja. Laat ik beginnen om te zeggen dat dit een fantastische tijd is om volwassen te worden. Relatief veel welvaart, technologie, kennis past in je broekzak. Volwassen worden gaat soms samen met gevoelens van eenzaamheid, angst en stress.
Ja, dat was de Universiteit van Nederland. Maar hij klopt wel, ja. Ja. Ja.
Hoe kwam je tot die uitspraak? Want daar zit een verhaal achter.
Nou, ik heb redelijk wat onderzoek gedaan naar jonge mensen van nu. En hun kansen, maar ook hun uitdagingen, die er best wel legio zijn. Ik was daar mee bezig. Dat was voor mijn vorige boek, was het Millennial Manifest, was ik toen aan het schrijven. Over de leefwereld van jonge volwassenen van nu en hoe die best wel anders is, denk ik, dan 20, 30 jaar geleden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het volwassen worden steeds langer duurt. Dat we dat steeds meer zijn gaan rekken. En dat komt omdat de dingen die we traditioneel zijn gaan associëren met volwassen worden, die zijn we steeds meer naar achteren aan het schuiven. Hè. Kinderen krijgen, een vaste baan vinden, een huis kunnen kopen, dat soort dingen. Waardoor je een soort ontwikkelfase overhoudt waarin deze jonge mensen wel zichzelf aan het ontwikkelen zijn en aan het werken zijn en onafhankelijk dingen aan het doen zijn, maar zich ook nog volop mens in wording zijn. Dus dat is een bijzondere tijd en dat gecombineerd met het feit dat we door allerlei technologische ontwikkelingen dingen kunnen doen die we nooit eerder voor mogelijk hadden gehouden. Dus wat dat betreft is het een hele bijzondere tijd om nu volwassen te worden of om jong te zijn. Maar er zijn ook behoorlijke risico's en die liggen dan bijvoorbeeld aan bij stress. Ja. Dus we zien in de cijfers dat bijvoorbeeld mensen die tussen de 25 en de 35 zijn, significant meer burn-outs hebben dan mensen die uit andere leeftijdscategorieën. En we zien sowieso over de gehele linie dat burn-out en stress aan het toenemen is in de wereld van nu.
Hoe komt dat het juist bij de jongeren is? Ik ben 47
ja.
En ik ben een klein beetje voorbereid op dit gesprek. Maar er zullen genoeg mensen ouderen zijn van, laten we zeggen, boven de 45.
Ja.
Ik moest vroeger dat ook doen. Het was een te veel zwaardere tijd.
Ja.
En ik klaag ook niet. Kun je het uitleggen?
Nee, dat is waar. En het is niet per se dat ik klaag over mijn eigen leven of zo. Maar het is...
In de algemeenheid.
In de algemeenheid, ja, precies. Er zijn, ik denk dat de overwegingen of de keuzes of de dingen waar mensen zich op ontwikkelen in die leeftijd, die zijn wel min of meer hetzelfde. Het zijn dezelfde levensthema's, dezelfde vragen. Alleen denk ik dat er een aantal redenen zijn aan te wijzen waardoor die een stuk ingewikkelder zijn geworden. Bijvoorbeeld, ik heb een paar weken geleden heb ik een aantal lezingen gegeven voor studiekiezers. Ja. Voor mensen van de middelbare school die een studie moeten kiezen. Of een vervolgopleiding moeten kiezen. Nou, waar je misschien kon kiezen uit 30, 40, 50 verschillende opleidingen 30 jaar geleden, kun je nu kiezen uit ongeveer 900 verschillende opleidingen. En dan is het vrij moeilijk om precies die opleiding te vinden die bij je past. Zeker als je het idee hebt dat je maar één kans hebt. En dat je faalt op het moment dat je een keer een verkeerde keuze maakt.
Ja.
Er zijn allemaal dat soort mechanismes die spelen, die er volgens mij voor zorgen dat dat deze tijd misschien stressvoller is voor deze jonge mensen dan ooit. Ja.
Is dat dan alleen keuzestress of zijn er ook nog andere vormen?
Er zijn wel andere vormen. Een van de dingen is denk ik dat we te maken hebben. Hè, dus ik heb het nu voornamelijk over de millennials. Mensen die zijn geboren tussen 1980 en de 2000.
Ja.
Te maken met een groep die grosso modo is opgevoed met het idee, jij kunt alles worden wat je wil,
ja,
als je maar hard genoeg je best doet. Nou, de andere kant van diezelfde medaille is, als het dan dus niet lukt, dan kun je dat op niemand afschuiven dan jezelf. Dan is het echt je eigen schuld. En het is misschien ook wel een generatie die de neiging heeft om wat beschermd opgevoed te zijn. Dus een beroemd voorbeeld is, het is de generatie die een medaille kreeg, niet voor het winnen van de wedstrijd, maar ook voor het meedoen van de wedstrijd, ja, zeg maar. En dat kan er wel eens in hebben geresulteerd dat ze niet zo heel veel te maken hebben gehad met teleurstelling of dingen die misgingen. Dat nog heel erg moeten leren in het beginfase van hun carrière. En daar een aantal keer stevig op hun bek gaan. En dan het gevoel hebben, omdat ze dat dus niet zo heel goed kennen, dat ze als mens gefaald hebben. In plaats van dat ze dat. Nee, dus er zit een bepaalde relativering, een bepaalde veerkracht die je pas ontdekt op het moment dat je het echt goed misgaat.
Ja.
En dat is waar veel van deze mensen mee geconfronteerd worden aan het begin van hun carrière.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat iets als social media ook een rol kan spelen.
Ja, zeker.
Ik beschouw mezelf als iets als min of meer evenwichtig. En ik heb natuurlijk ook mijn goede en mijn slechte dagen.
Ja.
Maar het net over van dat we alle twee relatief kort voor onszelf zijn begonnen. Maar ik zit ook eens te kijken naar succesvolle collega's. Nou, ik mag wel aan de bak. Nou, heb ik misschien nog het geluk dat ik wat meer gepokt en gemazeld ben door het leven. Is dat voor jongeren gewoon lastiger misschien?
Ja, dus dat is net zoals al deze dingen die ik net heb besproken, geldt dat niet alleen voor jongeren, maar je ziet het daar ook wel redelijk behoorlijk. Je ziet dat behoorlijk voorkomen. Maar ja, we leven in. Jongeren of millennials hebben de neiging, meer dan de generaties voor hen, om te kijken naar anderen om te bepalen hoe goed zij het doen in het leven.
Ja.
Nou, net datgene is heel makkelijk geworden tegenwoordig, want je kan ten alle tijde meekijken met 10.000 anderen, de levens van 10.000 anderen. Nou, wij mensen werken dan doorgaans ook nog eens zo dat we ons vergelijken met die anderen die het beter doen op de een of andere manier dan wij. En dan is het dus heel. En we nemen het niet helemaal in ogenschouw dat wat je ziet op social media is een reclamepraatje voor iemand. Is een overdreven positief beeld over hoe het leven van iemand eruit ziet. Nou, als je niet zo goed. Als dat je referentiekader is en je kijkt daarnaar om je eigen wereld te bepalen. En je eigen wereldbeeld en je eigen beeld op jezelf te bepalen. Dan is het best wel makkelijk om daar overtrokken hoge verwachtingen over het leven en over jezelf van te krijgen. He, dus als je naar je Facebook of naar je Instagram kijkt, is het vrij makkelijk om het idee te krijgen dat je 24 uur per dag gelukkig, fit, blij, sociaal vaardig, energiek, succesvol, al die dingen tegelijk bent. En als je dat even niet bent, of als je dan zelf zo niet voelt, dan heb je het gevoel dat je een loser bent.
Ja.
Nou komt daar ook nog bij dat je natuurlijk. Dat is sowieso het geval dat je Kijk, van andere mensen zie je die buitenkant. Zie je alleen die buitenkant. En van jezelf weet je ook nog de onzekere, falende, foutenmakende binnenkant. Die anderen van jou ook niet zien. Maar dat is de informatie die je van jezelf wel hebt, maar van die anderen allemaal niet. Ja. Dus het is best wel makkelijk om dan te denken, ja, maar ik ben de enige die twijfelt, die wel eens eenzaam is, die soms dingen niet goed doet en die soms helemaal geen idee heeft waar hij mee bezig is.
Het gekke is, ik ben 10 jaar lang operationeel leidinggevende geweest. Mm-hmm. Ongeveer 30 mensen, over het algemeen vrouwen. Niet dat het wat uitmaakt hoor. Mm-hmm. En ik zat ook met verzuimbegeleid had ik te maken. En dat is een van de redenen waarom ik contact met jou heb gezocht.
Ja, ja.
Het gekke was, onbewust zat ik me meer te richten op de oudere groep. Dus de fysiek kwetsbare. Van als jij valt, dan breek je een heup en dan zijn we echt gewoon van huis.
Ja.
En mijn onderbuik of onderbewustzijn altijd, die groep van 20 tot 35. Dat is een nieuwbouwhuis. Daar hoeven we nog voorlopig niks aan te doen. Terwijl je juist dit geestelijke klachten kan tegenkomen.
Ja, zeker. Zeker. Ja, dat klopt. En dat is een enorm probleem. En misschien is het dan wel een goede om nu even te switchen van het onderwerp millennials naar het andere onderwerp waar ik veel over schrijf.
Ja,
dus ook met mijn nieuwe boek Drukte en Stress. Want dit is dus, ik ben daar bewust over gaan schrijven, omdat het is eigenlijk een groter probleem dan alleen millennials. We hebben er allemaal mee te maken. Maar je ziet het dus ook wel echt bij de jongere groep. Dit terug. Maar wat is dan precies het probleem? Dat er een groeiend percentage mensen is die het niet bijbeent, die de stress niet bijbeent en last krijgt van burn-out verschijnselen. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben allemaal te maken met enorme druk in ons leven. En dat komt door een hele hoop verschillende factoren. Ik denk dat er ook factoren aan te wijzen zijn waardoor we nu veel drukker hebben dan ooit. Laat ik er een paar noemen. Binnen ons werk. We werken meer overuren dan ooit. We zijn 2+ uren gemiddeld met e-mail bezig. We zijn ook in onze vrije tijd. Is het heel makkelijk om te werken. Dus de barrière tussen werk en vrije tijd begint af te brokkelen. Nou, in ons dagelijks leven proberen we zoveel mogelijk leven in zo min mogelijk tijd te proppen. Met alle gevolgen van dien, namelijk dat we als een kip zonder kop achter onszelf aanrennen. En niet zo heel veel tijd hebben om rust te ervaren of na te denken. En al die tijd die we daarvoor zouden hebben, onze spare time, echt vrije tijd, die worden inmiddels door telefoons, laptops, tablets allemaal in beslag genomen.
Ja.
Dus ook die momenten die je normaal gesproken zou hebben om even tot rust te komen, worden gevuld met meer informatie. Nou, er zijn ook tussen ons oren behoorlijk wat dingen die het drukker maken. Dus bijvoorbeeld wat ik net zei over die hele hoge eisen die we tegenwoordig aan onszelf stellen. We weten dat mensen de neiging hebben om perfectionistisch te worden. Geen fouten meer durven te maken omdat ze denken dat de wereld dan eindigt. Al dat soort verschillende factoren maken het behoorlijk druk momenteel. Dat is dus iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Waar je in mijn overtuiging moet je een manier verzinnen om zelf met die stress om te kunnen gaan. Dus dat is, zeg maar, dat geldt voor iedereen. Nou is er dus ook een kleinere groep daarbinnen. Volgens de cijfers 1 op de 6, 1 op de 7 mensen die burn-out-achtige verschijnselen krijgen.
Ja, sorry dat ik je onderbreek, want wat is het verschil?
Het verschil,
Nou, ik heb wel eens gehoord, ik denk dat ik een burn-out ga krijgen.
Ja.
En ik ben absoluut geen kenner, medicus of wat
dan
ook.
Precies.
Dus de alarmbellen gaan wel af. Ik weet alleen niet hoe serieus het was. Wat is een burn-out? Weet jij dat?
Ja, dus we gaan. Er is best wel een verschil tussen stress en burn-out.
Nou, okay.
Stress is dus iets wat je volgens mij op wekelijkse, dan wel dagelijkse basis tegenkomt.
Ja.
Hoort bij het leven. Een bepaalde mate van stress. Het is eigenlijk stress is, als je het psychologisch bekijkt, een soort alarmsysteem van je lichaam. Stel je komt er nu achter dat je je telefoon kwijt bent, dan gebeurt er iets met je lichaam en met je hoofd. Dan schiet je even in de alarmstand.
Ja, absoluut.
Dat is een heel oud systeem. Dat is al sinds wij holbewoners waren, of misschien zelfs nog wel daarvoor. En dat is een systeem dat erop gericht is om jou uit gevaarlijke situaties te halen. Dus er komt uit een tijd waarin we nog niet aan het jagen waren naar baangaranties, maar waarin we aan het jagen waren naar het eten in het bos.
Ja.
En waarin we niet onze lunch bij elkaar verzamelden in de kantine, maar in bestjes aan het zoeken waren. En waarin de de kans ook veel groter was dat we een echt gevaarlijke situatie tegenkwamen. Zoals een tijger of een beer of een vijandelijke stam die opeens op de stoep stond. Dan is het heel handig dat je een soort alarmsysteem hebt, waarbij je, zonder dat je erover na hoeft te denken, meteen je lichaam zich klaarmaakt om te gaan vechten of te gaan vluchten.
Ja.
En dat is eigenlijk wat stress is. Dat is dus dat alarmsysteem. Als jij nu op de snelweg zit en iemand maakt een rare manoeuvre voor jou, waarvoor je denkt, oh jee, ik moet heel erg uitkijken, dan ben je eigenlijk meteen al aan het reageren voordat je daarover na hoeft te denken. En dat komt dus omdat het een systeem is die ons altijd uit gevaarlijke situaties heeft geholpen. Want als je dat niet zou hebben en je zou dan zeggen, oh, heel rustig, moet ik nou hier iets mee doen en zo, dan ben je eigenlijk al te laat.
Ja.
Dus dat, wat er is gebeurd is dat onze culturele evolutie, die is eigenlijk veel sneller gegaan dan onze fysieke evolutie. Dus we hebben nog steeds dat stresssysteem, dat alarmsysteem, maar in hele andere situaties. Dus we komen niet zo heel veel beren meer tegen, maar de beren die we tegenkomen, dat is, nou ja, de beer die je tegenkomt is je baas of is de deadline waar je mee te maken krijgt.
Ja.
En dat is soms best wel een beetje lastig, want de dingen waar we nu gestrest van raken, in paniek van raken, dat zijn eigenlijk juist dingen waarbij je eigenlijk niet zozeer moet vechten of moet vluchten, maar juist goed moet nadenken om je eruit te krijgen. Nou, dat is best wel lastig. Te meer omdat er een aantal dingen spelen. Ten eerste, als je al gestrest bent, ben je sneller geneigd om van dingen nog gestresster te worden. Dus dan word je makkelijker nog gestrest.
Dus gestresster. Stress leidt tot meer stress?
Stress maakt je gevoeliger voor meer stress.
Okay.
Ja. Wat heel lastig is. En we hebben tegenwoordig, kijk, als je een beer tegenkomt of als je een tijger tegenkomt, dan gebeuren er een aantal dingen. Ofwel je reageert adequaat op de situatie en je komt eruit, ofwel niet, maar dan is het sowieso afgelopen. Maar het systeem is erop gericht om even heel veel energie te gebruiken. Dat is waarom je begint te zweten, je hartslag gaat omhoog, je gaat sneller ademen, dat soort dingen. Om even heel veel energie te gebruiken om uit die situatie te komen. En het was ook de bedoeling dat als we daar dan uit waren na een paar minuten, dat je weer kon ontspannen.
Ja.
Maar dat gebeurt nu minder, omdat wij dingen tegenkomen waar we veel langer over stressen. En veel meer dingen tegelijk waar we over stressen. Dus als jij een heel belangrijk gesprek hebt op vrijdag, een heel belangrijk sollicitatiegesprek voor je droombaan, kun je je daar al vanaf maandag druk over gaan maken.
Ja.
Dus die ontspanning die begint ook een beetje te missen. Nou, dit is allemaal redelijk normale stress.
Ja.
Maar wat je ook kunt krijgen is dat dat stresssysteem waar ik het net over had, zo vaak is aangezet, zo vaak is aangesprongen, dat je eigenlijk een soort beschadiging krijgt in dat stresssysteem. Wat betekent dat? Dat betekent dat je in de alarmstand blijft staan. En dat betekent dat je de redelijk normale dingen, normale werkdruk of de normale dagelijkse bezigheden, die je normaal helemaal niet zo stressvol zou vinden, worden nu door je lichaam ervaren als heel stressvol.
Is dat dan een soort sneeuwbaleffect aan het worden?
Nou, het is van wat ik. Het kan. Het heeft zeker te maken met een langere tijd, dus heel veel gestrest zijn en dat niet zo goed in de gaten hebben van jezelf. Maar wat er dan dus gebeurt, is dat je een soort blessure krijgt eigenlijk. Daar vergelijk ik het altijd mee. Je kunt bijvoorbeeld je biceps heel goed trainen door dat heel rustig te doen. Dan kun je trainen om heel veel gewicht op je te torsen. Doordat je dat rustig opbouwt, stapje voor stapje doet en genoeg rust tussen de trainen door doet. Maar als je eenmaal een blessure hebt of je hebt een spierscheurtje, nou, dan kun je even helemaal niet meer belasten. En dan moet je heel veel rust geven en pas dan kun je heel langzaam weer gaan belasten. Nou, iets dergelijks is dus aan de hand van een burn-out. Het is dus een soort blessure van je stresssysteem.
En maakt het dan ook wat lastiger omdat een spierscheuring zien we. Iemand loopt moeilijk of beweegt moeilijk. En een spierscheuring, vergeef me even de vergelijking aan je geestelijke gesteldheid.
Ja.
Dat ziet bijna niemand, tenzij je mondhoek iets naar beneden hangt misschien.
Ja, dat klopt. Ja. En we weten dat bijvoorbeeld depressiefachtige symptomen er ook bij horen. Maar je ziet het dus moeilijk aan de buitenkant. Want je ziet nog steeds diezelfde persoon en je denkt, ja, maar die kan toch gewoon dit. Of die moet even een stukje lopen of die moet even een beetje rust houden. En dan komt het alweer goed. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt.
Nee.
Je moet je echt voorstellen dat je Dat je door kleine dingen... Mensen die ik heb gesproken voor het boek, die last hebben van de burn-out, zeggen dingen als, ja, soms kan ik naar de supermarkt, sommige dagen kan ik naar de supermarkt, andere dagen vind ik dat gewoon te veel impulsen en dan trek ik dat gewoon niet, zeg maar. Dat moet je een beetje bij voorstellen. Dus dat is een burn-out en daar krijgen best wel wat mensen nu tegenwoordig mee te maken. En dat is gewoon onwijs zonde, want die mensen zitten een aantal maanden tot misschien zelfs een jaar of zelfs 2 jaar zijn die echt uit de roulatie. Het kost ontzettend veel geld. Ja. En het is echt een hele stomme kapitaalvernietiging. Maar waar nog heel veel terug hoor. Ja? Want, de vraag, mijn vraag is dan ook geweest voor het boek van hoe krijg je nou een burn-out? Hoe doe je dat? En het antwoord daarop lijkt te zijn dat je daarvoor ofwel een redelijk korte periode van extreem veel stress nodig hebt, of je hebt een veel langere periode van maanden, misschien wel jaren nodig, waarin je eigenlijk stelselmatig net te veel stress hebt. En dat een van de dingen die je dus bijvoorbeeld moet doen, is als jij stress hebt, dan voel je dat. Dan merk je dat aan verschillende dingen. Dus er is niet één stresssymptoom, er zijn er veel meer. Er zijn bijvoorbeeld mensen krijgen last van hun schouders, of krijgen last van hoofdpijn of duizeligheid, of worden negatiever of geïrriteerder, of gaan meer of minder slapen, meer of minder eten, al dat soort dingen. Kunnen allemaal symptomen zijn van stress. Die verkoudheid die maar nooit overgaat om onverklaarbare redenen. Deze dingen, dat zijn als een soort waarschuwingssignalen voor hoe gestrest je bent. En een van de dingen die ik dus heel erg geloof is dat je dus, dat moet je ontzettend goed van jezelf weten. Wat doet stress met jou en waaraan merk je dat je eigenlijk te veel stress hebt? En op het moment dat je dat voelt, moet je kunnen ingrijpen. Dus moet je kijken naar hoeveel hooi je op je vork hebt en misschien af en toe een baal hooi weggooien. Maar ik denk dat het ook, er zijn processen of er zijn mechanismes, zeker voor mensen die een beetje consensueus zijn aangelegd of die geneigd zijn om hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van anderen of het belang van het bedrijf waar ze werken, die ervoor zorgen dat een grote groep mensen de neiging heeft om bij dat soort alarmsignalen van stress te denken, ja, maar ik moet wel gewoon even goed doorwerken nu, of het kan echt even niet, of over 2 weken heb ik vakantie, precies, dus dan kan ik rust krijgen. En op die manier dus dat soort signalen voor zichzelf rationaliseren en negeren. En dat is namelijk gevaarlijk. Want als je die stresssignalen stelselmatig negeert, voel je ze op een gegeven moment niet meer. Nou, dan kom je echt loop je flink gevaar om een burn-out op te lopen, zeg maar.
Nou, had je het over die persoon die dan stress ervaart of richting een burn-out gaat of een burn-out heeft. Een individueel.
Ja.
Individu, excuus. Mm-hmm. Maar je hebt ook te maken met collega's. Kijk, wat je in je vrije tijd doet, heb je als collega of als leidinggevende eigenlijk bitter weinig over te zeggen.
Ja.
En dat is misschien juist ook zo goed. Maar hoe kun je dat nou op het werk als collega, als leidinggevende voorkomen? Of misschien een beetje iemand voorzichtig weer de goede kant op helpen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat kan zeker. Kijk, ik denk dat allereerst je eigen stressbestendigheid is je eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
En die verantwoordelijkheid kun je niet afschuiven op iemand anders. En er zijn heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werkdruk omlaag gaat.
Ja.
Of allemaal dingen regelen. En zo. Nou, is allemaal waar, maar dat ontslaat jou niet van de verantwoordelijkheid om zelf stressbestendiger te worden. Want dat is een skill die je gewoon nodig hebt.
Ja.
Daarmee is overigens niet gezegd dat alle verantwoordelijkheid daar ligt. Ik denk wel degelijk dat werkgevers, misschien zelfs de overheid en sowieso de mensen die binnen een bedrijf werken, ook daar een verantwoordelijkheid voor hebben voor de andere mensen om hen heen.
Ja.
Nou, wat kun je doen als je je zorgen maakt om mensen die gestrest zijn om je heen? Want dat is, dat moet ik nog even vertellen, dat is een tamelijk vreed grapje van moeder natuur. Dat je, als je gestrest bent, maak je minder goede keuzes, of is het moeilijker om goede keuzes te maken over je eigen gezondheid.
Ja.
Omdat je een soort tunnelvisie krijgt, zeg maar. Dus je hebt daar soms andere mensen voor nodig die je daarop attenderen. Nou, wat je kunt doen als je om een specifieke collega zorgen maakt, is dat toch, nou, zorg dat je het gesprek daarover aangaat. En niet op een veroordelende manier. En ook niet op een manier die zegt, ja, jij doet iets stoms en ik weet wel hoe het moet, want dat is niet zo handig.
Nee.
Maar dit kun je juist bijvoorbeeld wel doen door je eigen ervaring met stress te vertellen. Of juist even wat gerichte vragen te stellen of wat open vragen te stellen. Iemand de gelegenheid geven om er zelf over te praten. Want dat helpt. Nou, mensen die gestrest zijn, zijn vaak ook een stuk geïrriteerder. Dus het zou best kunnen zijn dat je best wel even nog een reactie terugkrijgt. Maar dat moet je dan maar incasseren, denk ik dan. Kijk, je kan het probleem niet voor iemand oplossen. En je kan ook niet iemand hulp door de strot houden. Maar je kunt wel... je kunt in ieder geval het gesprek daarover openen. Ja. Dus dat is één. Twee is dat je ook als je bijvoorbeeld geen manager bent... of je bent geen teamhoofd, maar je bent wel onderdeel van een team bijvoorbeeld... kun je deze dingen heel goed op de agenda zetten. Zelfs als er nog niet over gesproken wordt.
Wat in je boek volgens mij ook staat.
Ja, precies. Heel goed. Ja. Dus wat je wel degelijk kan doen is het onderwerp aansnijden in een vergadering bijvoorbeeld. Kijk, en wat heel handig is, is om samen binnen een team, binnen een organisatie, goede afspraken te maken over bijvoorbeeld wanneer ben ik wel aan het werk en wanneer ben ik niet aan het werk. Wanneer ben ik verantwoordelijk om... wat wordt er van mij verwacht als ik een e-mail binnenkrijg? Moet ik daar dan meteen op reageren of kan ik een paar dagen wachten? Ja. Word ik geacht om ook mijn mail of mijn telefoon te monitoren in het weekend? Hoe communiceren wij met elkaar? Ik heb bijvoorbeeld bij een organisatie gewerkt... waarbij een team van jonge werkers... die als belangrijkste communicatiemiddel met elkaar hadden... een WhatsApp-groep waar we allemaal met onze persoonlijke telefoon in zaten. Ik zou zeggen, dat is helemaal geen goed idee. Nee. Want dan gaan privé en werk door elkaar lopen. Dan word je geconfronteerd. Wat er dan gebeurde, is dat... Het was op een universiteit dit. Op zondagochtend... was iemand naar zijn werkmail aan het kijken, stuurde dan naar de groep een appje. Ja, ik heb een paniekerige student, heb ik op de mail, want die kan een bepaald document niet vinden. Waar is dat document? En iemand anders reageert dan, oh ja, maar dat ben ik vergeten erop te zetten. Excuus, hoe kunnen we daar nu zo snel mogelijk aan komen? Nog een derde reageert met, oké, ik heb het nu net naar jullie gemaild. Nou, dan heb je zo'n conversatie van een paar minuten van 3-4 mensen... waarvan je denkt, waarom ben je in vredesnaam dit op zondag aan het oplossen? Ja. Maar dus ook nog een groep van 15 mensen daaromheen... die daar ook allemaal mee geconfronteerd wordt... maar daar eigenlijk geen fluit mee te maken heeft. Dus ik zou zeggen, dat is niet per se een heel goed idee... als je geconfronteerd wordt met werkmails of werkappjes in het weekend. Dat komt ook omdat wij mensen over het algemeen zo ingesteld zijn... dat als je een notificatie krijgt op je telefoon of je krijgt een mail binnen... dan moet je hem bekijken ook.
En die blauwe vinkjes van WhatsApp, die voeren ook een soort sociale druk uit. Hij of zij heeft het gezien, hè? Waarom reageer je niet?
Ja, precies. Dus, dus er zijn daar bepaalde... Als je dat niet expliciet maakt en je maakt er geen expliciete afspraken over... dan raken die onderhevig aan bepaalde onuitgesproken sociale normen. En dat is niet, denk ik, wat je moet willen.
Dus stel dat je bent leidinggevende en je krijgt van een andere collega het signaal... je moet misschien eens met hem of met haar gaan praten. Want het gaat niet zo goed, denk ik.
Ja.
Want we zien, nou waarom dan? Nou ja, we zien dit en dit en dit gebeuren. Oké. Mm-hmm. En stel dat ik nou een goede leidinggevende vroeger was... met nadruk op stel. En ik zou met zo iemand buiten het bedrijf gaan lopen... Ja. Even niet op kantoor, geeft niks. En ik zou daarna gaan vragen... Dan kan ik me ook voorstellen dat misschien mijn attentheid gewaardeerd wordt. Ik probeer het even goed te zeggen. Mm-hmm. Maar dat er ook gezegd wordt, Edwin, het valt wel mee. Het is niet zo erg.
Ja.
En terwijl het misschien wel wat erger is, dat weet ik niet.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Dat is een hele goede vraag. En dat is iets wat... Kijk, ik spreek dus veel voor bijvoorbeeld managers of HRM-afdelingen die willen weten hoe ze nou het beste bijvoorbeeld met millennials om kunnen gaan. En daar speelt dit dus heel erg. Want daar speelt ook een soort taboe op het maken van fouten of het taboe op het niet invullen van de hoge verwachtingen die er zijn. En dan zeg ik altijd tegen die leidinggevende, wat je moet doen is sowieso zorgen dat je niet... Kijk, het is heel goed om één keer in het jaar, één keer in het half jaar met iemand een keer een uur te zitten. Maar wat je idealiter hebt, is dat je... ook een laagdrempelige band met iemand hebt. Juist, ja. En dat je af en toe even... Kijk, ik vind het een jeukterm, maar zoals de coaches en de trainers zeggen... langs zij komen.
Okay. Dus even, ken ik niet. Okay.
Even een informeel gesprekje met iemand voeren. waarin je dit soort dingen aftast. En daarbij denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je als manager je eigen theewater gebruikt om dat aan te voelen.
Ja.
Want vooral bijvoorbeeld jonge werknemers die zichzelf moeten bewijzen en van zichzelf het idee hebben dat ze geen fouten mogen maken, zullen heel snel de neiging hebben om te zeggen, als je vraagt, hoe is het met je? Dan zeg je, ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ja, gaat precies. Hartstikke goed. Nee, ja. Niks aan de hand. Dus dan is het ook heel belangrijk dat je je eigen theewater gebruikt. Okay. Kijk, en wat je natuurlijk wel kunt doen als manager is zorgen dat dit een onderwerp is dat je bespreekt met mensen. Dat er laagdrempelige hulp aanwezig is. Die mensen zonder een gevoel van schaamte of zonder een gevoel van falen kunnen inschakelen. En ik denk dus, maar daar ben ik misschien een beetje extreem in, dat het best wel gerechtvaardigd is om, ondanks dat misschien mensen niet naar jou toe komen hiermee, omdat ze toch af en toe daar iets over te zeggen.
Precies.
En dan ook als je de reactie krijgt van, nee, er is helemaal niks aan de hand of zo, dan toch kan het iets doen en kunnen mensen daar later over na gaan denken en denken, oh ja, maar hè, die persoon die kwam er toen ook al eventjes op terug en die zei ook al iets, zou er misschien iets aan de hand zijn met mij? Dus je kunt nooit helemaal voorkomen dat mensen zichzelf daarin werken. Maar je kunt wel zorgen dat in ieder geval genoeg hulp aanwezig is en dat het een bespreekbaar onderwerp is.
Ja, ik heb je boek gelezen. Met bijzonder veel plezier. Nou ben ik geen boekrecensent hoor. wat ik heel fijn vond is, wil ik dat goed zeggen.
Ja.
Vol met herkenbare situaties.
Mm-hmm.
Maar ook vol met praktische tips. En ik heb wel eens boeken gelezen waarin ik dacht, ja, dat wordt wel heel ingewikkeld met een hoop jeuktermen. Hoe ga ik dat doen? Heerlijk.
Ja,
wat mij het meeste aanspreekt en sprak was, je schrijft een manifest in het boek.
Ja.
Als ik het lees, oké, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
ja.
Nou, voordat ik daar van alles over ga zeggen, kun je er zelf wat meer over vertellen? Waarom?
Ja.
Waarom een manifest in het boek?
Nou, ik kwam erachter. Ik had dus het hele boek geschreven en toen kwam ik erachter, oh, ik heb nu eigenlijk een heel boek geschreven over hoe jij jouw leven rustiger kunt krijgen en minder stress kunt ervaren in je leven. Ja. Maar het is natuurlijk, het probleem is breder dan dat. Het is ook een maatschappelijk fenomeen.
Ja.
Dus ik wilde er ook iets in hebben dat ging over, wat kunnen we nou doen? Wat zijn nou stappen die we kunnen zetten met z'n allen binnen onze allemaal afzonderlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat we die burn-out-epidemie indammen. Dus dat is het manifest is geworden, het 2030 burn-out-vrij. Dat is in ieder geval de droom. En ik denk dat ook wel kan. Ik denk dat we echt nu op een belangrijk kantelpunt zijn waarin we een keuze moeten gaan maken van, hoe gaan we dit aanpakken? Gaan we dit aanpakken? Vinden we dit alleen de verantwoordelijkheid van mensen zelf, of hebben we daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid in? Ik denk dus het laatste. En nou ja, wat ik net zei over wat je kunt doen als je je zorgen maakt om iemand anders. Nou, het lijkt me dan dat ook wel, wat ik al zei, gerechtvaardigd is om daar het gesprek over te beginnen. Ik hoop dat we naar een situatie toe gaan waarin het gesprek over stress vaker gevoerd wordt en ook geaccepteerder is. En waarbij er niet besmuikt gelachen wordt. Mm-hmm. En waarbij er niet pas wordt ingegrepen als iemand een burn-out heeft. Want dat is gewoon heel stom om te doen. Nou, er zijn dus een aantal dingen die je kunt doen, zoals ik net zei, als medewerknemer of als werker binnen een bepaalde organisatie of een bepaald bedrijf. Kun je dingen op de agenda zetten. Nou, werkgevers en managers hebben volgens mij een belangrijke functie in het stressverminderend maken van de werkomgeving. Dus dat kan met een hele hoop verschillende dingen. Je kunt mindfulness inzetten. Je kunt ervoor zorgen dat mensen geregeld pauze kunnen nemen. Nou, wat ik net zei, belangrijk is dat je duidelijke afspraken maakt over communicatie en over wat er verwacht wordt van je. Dus we zijn zelfs een aantal experimenten nu bezig en worden gedaan over bijvoorbeeld het gebruik van kortere werkweken. Omdat blijkt dat mensen daar bijna evenveel werk in verzetten, in kortere tijd verzetten, maar op een veel relaxtere en gelukkiger manier. En er zijn een aantal dingen die je volgens mij als overheid moet doen om mensen meer aware te maken van het belang van vroeg ingrijpen op deze dingen.
Ja.
En volgens mij, als we dat soort dingen allemaal doen, kunnen we die burn-out-epidemie echt indammen. En kunnen we echt dat cijfer van 1 op 6, 1 op 7 naar beneden brengen. In 12 jaar, in de komende 12 jaar, zeg maar. Ik vond 2020 nog een beetje kort. Ik dacht, dat is niet helemaal realistisch. Dus of we doen dat, of we doen er nu niks aan. We blijven bij het standpunt dat het iemands individuele verantwoordelijkheid is. We grijpen pas in als de burn-out er is. En we zien met leden ogen aan dat heel veel jonge mensen, en niet alleen jonge mensen, mensen in het algemeen daar terechtkomen. En we doen er niks aan en dan hebben we straks 1 op de 3, 1 op de 2 een burn-out.
Wat eigenlijk toch raar is, hè? Het klinkt zo logisch als wat. En ik vind 2030 op de een of andere manier heel ambitieus.
Ja.
Maar als je erover nadenkt, denk je, dat is het eigenlijk nog helemaal niet. Het zou nog veel ambitieuzer kunnen.
Ja.
Pak elke willekeurige leidinggevende, trek hem van zijn fiets en vraag, nou, ik denk twee vragen. Wat is jouw top 2 qua ziektes?
Ja.
Dat zal de griepepidemie zijn. Zodra het NOS-journaal meldt, is een griepepidemie, dan wordt er gebeld. Dat kan. Weet je, de mensen zullen ook echt ziek zijn.
Ja.
En stressgerelateerde klachten, met andere woorden, iets van een burn-out of iets dergelijks. Mm-hmm. En ik denk dat punt 2, vraag aan zo'n leidinggevende, zou je daar vanaf willen? Die griepepidemie kunnen we niet veel aan doen.
Nee.
Misschien een vaccinatie, maar dan moet je het ook afwachten. Stressklachten kunnen we wat aan doen, met z'n allen. Ik denk dat toch zo logisch als wat. Ja, we zullen het ongetwijfeld eens zijn, maar toch weten we dat het wat ingewikkelder is.
En weet je, de tekenen zijn er ook al dat het wat verandert. Hè, nu. Dus er zijn steeds meer bedrijven waarbij het wel op de agenda staat, die ook echt omgaan met die inzetten op duurzame inzetbaarheid, op vitaliteit, al dat soort thema's.
Ja.
Er bestaan wat noties over stress, over dat je als je klaagt over stress, dat je toch een zwak iemand bent. In plaats van wat ik dan zou zeggen, dat je een duidelijk beeld hebt van wat er met je aan de hand is.
Ja.
En er bestaat ook nog wel eens een notie van, ja, als je daar dan over gaat praten, dan wordt het misschien, dan worden mensen meer geneigd om stress aan te geven en dat wil je niet hebben.
Benoem eens oproepen, bedoel je dat?
Ja.
Okay.
Ja, precies. Ja, dus we kunnen er nu wel iets mee doen, maar we hebben ook wel de kans dat als we het dan bespreken, of we praten erover, dat mensen dat sneller gaan ervaren. Dus dat moeten we dan maar niet doen.
Het is een zwaktebod eigenlijk, hè?
Het is een beetje een zwaktebod, ja. Tenminste, het is, kijk, ik snap de vrees wel, want het is een groot probleem. En je moet ook niet de sfeer creëren dat het allemaal, hè, dat iedere werknemer of iedere jonge werknemer een soort tere popjes zijn allemaal, die je moet doodknuffelen, want dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, ik denk dat iedereen met een beetje de baat heeft bij een beetje basiskennis over wat stress is en wat het doet met je lichaam en wat je kunt doen zelf om dat te verminderen.
Ja. Nogmaals, ik vond het echt een gaaf boek.
Fijn.
Veel plezier gelezen. Laagdrempelig, maar ook niet dat je naar een doktersroman zit te lezen. Ik kan het ook echt, dus ik vind het ook echt aanraden. En dat kan ik ook wel buiten de microfoon zeggen.
Cool.
Wat heeft het boek jou gebracht? Want je hebt het niet in 3 dagen geschreven, zoiets.
Nee, ik bedenk momenteel een hele volle agenda.
Ja. Maar je wordt veel gevraagd om hierover te praten, kan ik me voorstellen.
Ja, ik ben zelf fucking druk, ironisch genoeg. Maar het is, kijk, ik heb dus veel geschreven in verschillende verbanden over de jonge mensen van nu. En ik vond het tijd om het wat te verbreden, het onderwerp. Ja. En het over dit stressonderwerp te hebben. Omdat er een hele hoop onzin over rondgaat. En omdat er heel veel misverstanden over bestaan. Persoonlijk, qua schrijven heeft het me gebruikt. Het was het eerste boek dat ik schreef waarvan ik momenten had dat ik het schrijven zelf leuk vond.
Okay.
Ik vond het altijd heel leuk om een boek geschreven te hebben. Bij mijn vorige boeken om een boek geschreven te hebben. Maar het schrijven zelf vond ik vaak erg veel ploeteren. Dus dat was ook wel winst dat ik nu ook wel echt een beetje kon genieten van het proces van het schrijven. Ik heb mezelf er ook als een soort karakter in geschreven. Dus ik heb mezelf ook natuurlijk aan al deze technieken die ik gebruik, heb ik me ook onderworpen. En ik heb ook een beetje geëxperimenteerd met mezelf. Bijvoorbeeld een keer Ritalin genomen om mijn concentratie te verbeteren. Ja. En ben gaan floten. En ik heb een PA ingehuurd, dat soort dingen allemaal. Dus ook het feit dat ik die technieken allemaal kon inzetten bij het schrijven van het boek, maakte dat ook een stuk relaxter.
Ja.
En ik vind, ik ben blij dat het nu uit is. Er wordt veel over gesproken. Er wordt er dus ook veel onzin over gesproken. En dit is in ieder geval de beste beschrijving die ik kan geven van het ding.
Misschien een rare vraag, maar zoals je zeker nu bedoelt, heeft het je status of aanzien gebracht? Misschien geven er zelf niet zoveel om, maar merk je dat van de buitenwereld?
Nou, het boek is heel recent uitgekomen. Hè? Dus het is minder dan een maand geleden. Dus wat dat betreft kan ik dat nog niet zo heel goed meten, denk ik. Er zijn een aantal dingen in mijn eigen carrière die ik kan aanwijzen die daar wel voor hebben gezorgd. Zoals mijn eerste boek of mijn tweede boek of het feit dat een van die filmpjes over millennials en burn-out opeens door 220.000 mensen werd bekeken. Dat heeft best wel mijn aanzien als wetenschapper verhoogd.
Dat was het interview op nationale televisie?
Er was een filmpje waar jij die quote uit had. Van de Universiteit van Nederland. Dus een filmpje van 15 minuten waarbij ik een aantal van deze dingen uitleg.
Ik zag dat die 226.000, dit is drie dagen een keer bekeken was. Ja, en als je dat vergelijkt met andere filmpjes, 46.000, 50.000.
Ja, dat staat helemaal nergens op. Dat is, dat werd op een gegeven moment toen hij uitkwam, ging Jinek ermee aan de haal en Linda TV en dat soort dingen. Ja, ja. Dus het werd heel erg gedeeld en mensen werden op blijkbaar aangesproken door de boodschap ervan. Wat ik een enigszins bevreemdend, maar toch ook een interessant fenomeen vond.
Is ook niet zo gek, hè? Nee. Bedoel, die titel die dekt de lading van ons leven.
Ja, precies. Dus dat is, daar komt hij ook vandaan. Hè? Ja. Dus het is, ik had veel gesprekken met mensen waarbij ik dan vroeg, hoe gaat het met je? En zeiden ze druk.
Precies.
Of ze zeiden fucking druk.
Ja.
Dus dat is de titel ook maar geworden. Dus het is een onderwerp dat heel herkenbaar is, dat ook veel herkenning oproept. En het is tijd dat we het over dit onderwerp gaan hebben, want het veroorzaakt heel veel onnodig lijden.
Ja.
En het is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk om hier goed mee om te gaan en om je te weren tegen die drukte. Maar het is wel iets waar je zelf de verantwoordelijkheid in moet nemen, waar je de juiste keuzes in moet maken. En het gaat eigenlijk over jezelf de moeite waard vinden om keuzes te maken, verstandige keuzes te maken omtrent je eigen gezondheid.
Ja.
En als je dat doet, dan kun je ook heel veel druk en heel veel stress aan.
Okay.
En dat is denk ik een boodschap die we heel hard nodig hebben momenteel.
Laatste vraag.
Ja.
Het is straks 2030.
Ja.
We zitten hier 500 meter verderop op de Grote Markt, op het terras. Het is zomer.
Ja.
We nemen een lekker biertje.
Uh-huh.
En we zijn geen vrienden of zo. Dit is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. En we herinneren ons dit gesprek. En dan vooral de ambitie die in het boek staat, in het manifest.
Ja.
Burn-out vrij in 2030.
Ja.
Hoe zou het ervoor staan, denk je?
Nou, ik hoop, dat is de enige manier waarop ik hem kan beantwoorden. Ik hoop dat dit... Kijk, een hele hoop van die stress is ook het resultaat van al die technologie die we nu hebben, waar we eigenlijk nog niet zo heel goed van weten hoe we die moeten gebruiken. Dus wat dat betreft zitten we ook nu in de eerste testfase van die technologie. En er zitten nog heel veel bugs in. Ja, loop maar eens naar Schiphol en kijk wat daar gebeurt. Mensen kijken naar hun telefoon terwijl ze aan het lopen zijn en lopen tegen dingen aan.
Ja.
Dus dat is zo'n voorbeeld van, we hebben dat soort technologieën wel, maar we zijn er nog niet op aangepast en we weten niet zo goed hoe we dat kunnen gebruiken. Nou, ik hoop dat de werkdruk en de druk van sociale media en technologie en dat soort dingen, dat ook iets is waarbij we gaandeweg verstandiger mee omgaan.
Ja.
Maar ik denk wel dat een omgangsvorm is die we nu, we moeten nu bedenken hoe we dat gaan doen. Dus ik hoop dat iets is, dat we er nu heel erg van schrikken van al deze angstaanjagende cijfers. Het op werkvloeren en in de politiek en binnen vriendengroepen en binnen families serieuzer nemen en een onderwerp van gesprek maken. En dat we op die manier een hele hoop leed verminderen. Dat zou in ieder geval mijn ambitie zijn.
Fijn. Mag ik je bijzonder bedanken voor je tijd.
Zeker,
moeite,
heel graag gedaan.
En voor het fijne boek.
Yes.
Ik geef er een tik op.
Oké, cool.
Hoi.
Joep.